Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 98 zingen wij het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. En het tweede, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, daarvan de eerste twee versen. Meent uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. Wij herzeggen nu Lucas 2, de versen 1 tot en met 20, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de eerste berijming, het eerste vers, ik geloof in God, de Vader, groot van macht, en wat er verder volgt.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
We lezen nu Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Thank you.
Mensen, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2 en daarvan het zesde vers. Lucas 2 vers 6, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de dagen vervuld. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats in Gods raad bepaald. In de tweede plaats van Gods kerk verwacht. En in de derde plaats door Gods kind beleefd. De dagen vervuld. Onze eerste gedachte in Gods raad bepaald. Dat de Heer Jezus op dit tijdstip geboren is in deze wereld, dat is niet toevallig, maar dat is een uitvloeisel van Gods eeuwige raad. Onze tweede gedachte van Gods kerk verwacht. Lange tijd is er een verwachting geweest dat de Messias komen zou, zullen we nagaan in onze tweede gedachte. En uiteindelijk is die verwachting vervuld met zijn geboorte. En onze derde gedachte door Gods kind beleefd. Letten we dan in het bijzonder op de persoon van Maria, wat zij heeft ondervonden en ook wat Gods kinderen daarin vandaag ondervinden. Gemeente, het is vandaag eerste kerstdag, 25 december 2021. De dag waarop wij herdenken dat de Heer Jezus Christus geboren is. Niet dat 25 december de precieze datum is van de geboorte van de Heer Jezus. Hij is op een andere datum geboren en de precieze datum daarvan weten wij niet eens. Mogelijk is de Heer Jezus geboren in de maand oktober. Er zijn wel gedachten dat de Heer Jezus mogelijk geboren is op het Loofhuttefeest. En het Loofhuttefeest dat werd gehouden en dat wordt gehouden in de maand oktober. Het zal wel heel bijzonder zijn, want het Loofhuttefeest is het enige feest wat wij in de Nieuwtestamentische kerk niet meer houden. Wel het paasfeest en het pinksterfeest, maar niet het loofhuttefeest. Of zou het toch zo zijn dat ons kerstfeest, afgezien van de naam kerstfeest, maar dat ons kerstfeest het Nieuwtestamentische loofhuttefeest is, namelijk de geboorte van de Heere Jezus Christus. Hoewel wij de datum niet met zekerheid kunnen zeggen, is het toch belangrijk, jongens en meisjes, dat wij ieder jaar terugdenken aan de geboorte van de Heer Jezus Christus. Wij denken ook terug aan onze eigen geboorte. Ieder jaar herdenken wij onze geboortedag, de datum waarop je bent geboren. Dat gebeurt ieder jaar. En dat is ook de moeite waard om dat te herdenken. Maar veel meer is de moeite waard om te herdenken dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God geboren is. En dat daar één of twee dagen in het jaar voor afgezonderd worden, dat is zeer de moeite waard. Eigenlijk is dat iets, het kerstfeest, waar we iedere dag wel aan terug zouden moeten denken. Want het is zo'n grote gebeurtenis. Zonder het kerstfeest zou niemand zalig kunnen worden. En ook al weten wij dan niet precies de datum, het zou veel groter zijn als wij de datum wel weten, wanneer de Heer Jezus in ons hart geboren is. Want dat is het allerbelangrijkste. En dan zult u misschien zeggen, maar dat weten toch niet al Gods kinderen precies? Nou, Gods kinderen weten niet precies wanneer de Heere in hun leven begonnen is. Of de meesten van Gods kinderen weten dat niet. Het exacte moment dat ze van nieuws geboren zijn. Of het moet heel krachtig geweest zijn, zoals dat ook bij Saulus is. Maar ik geloof wel dat Gods kinderen weten wanneer ze voor het eerst de Heere Jezus Christus hebben gezien. Wanneer ze voor het eerst met Simeon, met dat kindeke in hun armen hebben gestaan. En het vlak mocht zijn tussen de Heere en tussen hun ziel. Dan hoop ik dat deze dag voor u die dag mag worden of mag zijn. Of dat er zo'n dag in ons leven mag aanbreken waarvan we kunnen zeggen, dit is de dag waarop de Heere Jezus in mijn hart is geboren. Dit is de dag waarop het voor mij persoonlijk kerstfeest mocht worden. En nu zijn er met kerstfeest heel veel onderwerpen waar we bij stil kunnen staan en waar we ook wel bij stil gestaan hebben in de achterliggende jaren. We kunnen stilstaan bij de plaats van de geboorte. Bethlehem, gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Wij kunnen stilstaan bij de bijzondere omstandigheden van de geboorte. Hebben we ook wel eens gedaan, want dat is nogal wat. Zoals de Heere Jezus geboren is, jongens en meisjes, is niemand van ons geboren. Voor hem was geen wieg, voor hem was een kribbe. Niemand van ons is geboren in een beestenstal. Maar de Heere Jezus is daar geboren, waar de stal was van de schapen. De Heere Jezus is in de eenzaamheid geboren, in een donkere nacht, buiten Bethlehem, in de velden van Ephrata. Daar zou ook veel over te zeggen zijn. We zouden stil kunnen staan bij de reacties die er waren rondom de geboorte van de Heere Jezus in deze morgen. Zoals we daar ook wel eens bij stilgestaan hebben bij de herders, die de nachtwacht hielden over hun kudde. Of juist ook bij Bethlehem, waar niemand het van opmerkte en ook bijna niemand kwam. Maar vanmorgen willen we letten op dat wat onze tekst vermeldt, namelijk op het tijdstip van de geboorte. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden. Vervulde dagen, zo hebben wij het thema van de preek genoemd vanmorgen. En natuurlijk ziet dat in de eerste instantie op moeder Maria. Haar dagen waren vervuld. Wij zouden zeggen, zij was uitgeteld. De zwangerschap was ten einde. Maar het ziet niet alleen op Maria, zullen we straks ook zien. Wij zouden deze tekst ook geen recht doen als we het alleen op Maria zouden betrekken. Want Lucas die plaatst de geboorte van de Heere Jezus in een veel groter geheel. Het begint hier nota bene in Rome. Met keizer Augustus, en dat staat niet los van die dagen waar hierover gesproken wordt. De Heere Jezus is geboren toen de dagen vervuld werden. Dat is heel belangrijk. En daar wijst Paulus ook op in zijn brief aan de Galaten. Hij noemt dat de volheid des tijds. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Dus de tijd moest eerst vol zijn. De geboorte van de Heere Jezus is niet op een toevallig tijdstip, maar is er op een door God bepaald tijdstip gebeurd. Want de dag van zijn geboorte, het uur van zijn geboorte, het ogenblik van zijn geboorte, lag vast in Gods eeuwige raad. En gemeente, dat is niet alleen van de geboorte van de Heere Jezus, maar dat is ook van uw geboorte. Dat is ook van jullie geboorte, jongens en meisjes. De dichter van Psalm 139 spreekt daarover. De dichter was daar verwonderd over. De berijmde psalm zegt, ja, gij, wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboorte stond bepaald. Het moment dat je geboren bent, waar dat je geboren bent, hoe dat je geboren bent, is door God bepaald. Dat komt voort uit Gods eeuwige raad. En dat geldt zeker van de geboorte van de Heere Jezus Christus. En als dat zo is, dat de dagen in Gods raad zijn vastgelegd, dan betekent dat dat de Heere Jezus precies op tijd geboren is. In Maria's ogen was dat misschien helemaal niet precies op tijd, want het kwam haar helemaal niet zo goed uit. Het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden. Zij was niet thuis, maar zij was in Bethlehem door de opdracht die de keizer Augustus gegeven had. Ze had niet eens een kamer in een herberg, maar noodgedwongen hebben zij een plekje buiten in een stal moeten innemen. En toch was dat naar Gods eeuwige raad. De Heere zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. De Heere Jezus kwam niet te vroeg, maar hij kwam precies op tijd. Net als de zon 's morgens precies op tijd opgaat. Niet midden in de nacht, jongens en meisjes, als je wakker wordt en je schuift de gordijnen open, dat 's nachts om 3 uur plotseling de zon is opgegaan. Nee, de zon gaat precies op tijd op, zoals de Heere dat heeft bepaald. Niet te vroeg, maar ook niet te laat. De zon is al opgegaan. Het is niet zo dat de zon pas vanmiddag om 12 uur begint op te gaan. En zo is het ook met de geboorte van de Heere Jezus Christus. Hij is niet te laat geboren. Het zou toch wat zijn als de Heere Jezus geboren was nadat de profetieën allang vervuld werden, nadat bijvoorbeeld de tweede tempel door de Romeinen verwoest geworden zou zijn, dan zou hij te laat geboren zijn. Maar hij is niet te laat geboren, de dagen werden vervuld, precies op tijd. Zo heeft Johannes de wegbereider het ook gepredikt. Hij heeft gezegd, later de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. De tijd is vervuld. Paulus noemt dat op een andere plaats de tijd van tevoren door God bepaald. En al de dingen, al de gebeurtenissen moesten medewerken ten goede. Het is niet zo dat de Heere daardoor overvallen werd en dat hij plotseling maatregelen moest nemen voor de geboorte van zijn zoon en dat hij er niet op gerekend had of dat de geboorte te vroeg gekomen zou zijn. Nee, de Heere heeft alles geschikt en gericht. Al de omstandigheden op deze aarde heeft hij voorbereid voor de geboorte van zijn zoon. En als wij nu terugkijken, ik denk dat Jozef en Maria dat toen niet hebben kunnen bezien, maar als wij nu terugkijken, dan moeten we zeggen dat het de meest geschikte tijd geweest is, dat het niet beter had gekund. De dagen vervuld. Wanneer waren de dagen vervuld? Wel, in de eerste plaats toen er vrede was gekomen door het Romeinse Rijk. Lange tijd hebben er oorlogen gewoed. Het ene rijk heeft het andere rijk opgevolgd. We kennen de profetie van Daniël. We weten van dat beeld van die 4 rijken die vermorzeld werden. En zo is nu het laatste van die 4 rijken is hier aan de macht gekomen. Het Romeinse Rijk dat stond op het toppunt van zijn macht. Het Babylonische Rijk was ten onder gegaan. Het Perzische Rijk was overwonnen. Zelfs het Griekse Rijk van Alexander de Grote was verdreven door het Romeinse Rijk. En in de dagen van keizer Augustus sprak men van de Augustusvrede, van de Pax Romana, de Romeinse vrede die er mocht zijn. Kijk, als er oorlog is, als er gevochten moet worden, dan is er geen tijd voor evangelieverkondiging. Maar de Heere heeft ervoor gezorgd dat toen zijn zoon geboren werd, dat er ook in uitwendige zin vrede op aarde was, zodat het woord verbreid kon worden. In de tweede plaats, de mensen die konden elkaar verstaan. Er was een taal in die dagen die iedereen sprak en iedereen verstond. Dat was het eenvoudige Grieks, het koine Grieks. En dat heeft mede moeten werken om het wonder van de geboorte van de Heer Jezus Christus over de aarde te verbreiden. Want jongens en meisjes, als je elkaar niet verstaat, dan kun je elkaar wel wat vertellen, maar dan komt het niet over. Maar de Heere zorgde ervoor dat de boodschap van de geboorte van de Heere Jezus verbreid kon worden. Bovendien waren er goede wegen. Keizer Augustus en de Romeinse keizers die hebben ervoor gezorgd dat er een goede infrastructuur was, dat er begaanbare wegen waren. En dat hebben ze natuurlijk niet gedaan voor het christelijke geloof. Maar de Heere in zijn eeuwige raad heeft het zo bepaald dat al deze dingen moesten medewerken om de boodschap van de geboorte van de Heere Jezus Christus uit te dragen. Er was ook gelegenheid om dat te doen. Want in deze tijd was er in het Romeinse Rijk nog verdraagzaamheid. Dat betekent dat allerlei religies, godsdiensten werden getolereerd. Er stonden geen straffen op om deze boodschap uit te dragen. En ook was er in die dagen een zekere Messiasverwachting, zelfs bij heidense mensen. Een heidense dichter spreekt erover dat er een kind geboren zou worden dat de vrede op deze aarde zou brengen. En dat maakte mensen ook ontvankelijk voor de boodschap. Gemeente, het zijn zomaar uiterlijke dingen. En als je daar op ziet, dan zie je daar niks bijzonders in. De Romeinen hebben daar die bedoeling niet mee gehad. Maar de Heere zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En zelfs de hoogmoed van de Romeinse keizers moeten eraan meewerken dat zijn koninkrijk komen zal. De dagen waren vervuld. Al deze dingen zijn de oorzaak niet, maar de Heere laat ze medewerken in zijn raad. En weet u dat dat nu ook zo is? Dat is in het groot zo, heeft de Heere de dingen in zijn hand. Maar dat is ook zo in ons persoonlijke leven. Gelukkig wel. Mijn raad zal bestaan. Betekent dat dat wij de komst van de Heere Jezus voor kunnen bereiden? Betekent dat dat wij kunnen bepalen wat de beste tijd is? Nee, maar het betekent wel dat God de komst van zijn Zoon in de harten van mensen voorbereidt. En dat de Heere alle dingen daartoe laat medewerken ten goede. Gemeente, ook ons hart is niet geschikt om de Heere Jezus te ontvangen. Ook onze levensomstandigheden zijn niet geschikt om kerstfeest te beleven. Maar nu doet de Heere het zo dat hij in het leven van mensen alles zo regelt en bestuurt om de komst van zijn Zoon in de harten van zondaren voor te bereiden. En al moet dan de hele wereld in beweging komen, dat zie je ook in de volheid destijds. En al gebeuren er dan zoveel onbevattelijke dingen waar een mens met zijn verstand niet bij kan. De Heere zegt, mijn raad zal bestaan. Als de dagen vervuld worden, dan zal het duidelijk worden. En zo is het ook met de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken. Ook de dagen waarin wij leven, gemeente, maken die komst straks rijp. Alles moet medewerken. Er gebeurt zoveel in onze dagen wat wij niet thuis kunnen brengen. En waarvan je denkt, waarom moet dat nu zo? En waarom neemt men deze beslissing? En zou daar soms iets achter zitten of zit er niks achter? Er kan zoveel zijn wat voor ons duister is. Sommige mensen doen alsof zij alles precies weten. Maar de Heere zegt, mijn raad zal bestaan. Hij bereidt de komst van zijn Zoon voor. Want de Heere Jezus komt nog een keer, jongens en meisjes. Hij komt terug naar deze aarde om te oordelen de levenden en de doden. Gods raad. En wat ik wel zou wensen, dat is dat wij daar vandaag met elkaar oog voor mogen krijgen. Kerstfeest predikt ons de wonderlijke raad des Heren. Kerstfeest predikt ons dat God het wereldbestuur in handen heeft. Kerstfeest predikt ons dat de Heere niks uit de hand loopt. Kerstfeest predikt ons dat God de komst van zijn Zoon voorbereidt. Kerstfeest predikt ons het wonder van Gods eeuwige raad, onze eerste gedachte in Gods raad bepaald. We gaan naar onze tweede gedachte van Gods kerk verwacht. Want dat die dagen vervuld zouden worden, daar hebben Gods kinderen naar uitgezien. Dat is al begonnen in het paradijs. Toen de Heere de belofte heeft gegeven van het genadeverbond. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat heeft verwachting gegeven in het hart van Adam. Dat heeft verwachting gegeven in het hart van Eva. En ik denk dat Eva, toen ze haar eerste kindje kreeg, dacht dat de dagen vervuld werden, dat het zaad met een hoofdletter geboren zou worden. Maar nee, jongens en meisjes, dat was de tijd nog niet. Weet je hoe lang dat er naar de komst van de Heere Jezus is uitgezien? Weet je wanneer de dagen pas vervuld waren? Weet je hoeveel jaren er toen voorbij gegaan zijn? 40 eeuwen. 4000 jaar. Adam begon al te tellen, Eva begon al te tellen. En ze dachten dat het zo zou gebeuren. Maar wat is die verwachting door diepe diepten heen gegaan? Soms dan leek het alsof er helemaal niks meer van terecht zou komen. Het heeft 4000 jaar geduurd. En toch werd duidelijk, steeds duidelijker ook in het Oude Testament, wanneer het nou precies zou zijn, dat tijdstip. Daar heeft Jacob al over gesproken op zijn sterfbed. Juda, gij zijt het. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Dus de Heere zegt daar bij monden van de profeet Jacob, eer dat Juda alle macht zal kwijtraken, eer dat de scepter van Juda zal wijken, zal de verlosser komen. En wanneer is Juda de macht kwijtgeraakt? 70 na Christus helemaal, bij de verwoesting van Jeruzalem. Maar ook daarvoor al een heel stuk. Toen de Heere Jezus geboren werd, toen had Juda nog maar een heel klein beetje macht in het Sanhedrin. Maar ze mochten geen zware beslissingen meer nemen. Ze moesten toestemming hebben van de Romeinen. De scepter was bijna geweken van Juda. En het woord van Jacob is uitgekomen. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Ik denk aan de profetie van Daniël. Daniël heeft ook mogen zien op welk tijdstip dat het kerstfeest zou worden. De engel Gabriël is bij hem gekomen. Diezelfde engel Gabriël, jongens en meisjes, die bij Zacharias is geweest. En die later bij Maria is geweest. Diezelfde engel Gabriël is ook al bij Daniël geweest. Toen Daniël gelezen had dat de ballingschap na 70 jaar voorbij zou zijn, toen heeft hem dat werkzaamheden gegeven op zijn knieën. Of de Heere dat woord zou willen vervullen. En toen is de engel Gabriël ten tijde van het avondoffer gekomen. En die is snellijk tot hem gevlogen. En die heeft gezegd dat het 70 weken duren zou eer dat vorst Messias zou komen. En hij zou komen om gedood te worden. Maar het zou niet voor hemzelf zijn. 70 weken. En die weken zijn symbolisch. Met een week wordt daar een periode bedoeld van 7 jaar. 7 keer 7 is 4, is 49. 7 keer 70, jongens en meisjes, is 490. Als deze profetie door Gabriël gesproken wordt, zal het 490 jaar duren na de ballingschap, totdat de Heere Jezus Christus geboren zou worden. De tijd was door de Heere precies bepaald. Daniël heeft er naar uitgezien. En de mensen in de ballingschap van Babel hebben daar naar uitgezien. 49, en dan komt het 50ste jaar. Als de Messias komt, dan breekt het 50ste jaar aan, en het 50ste jaar is het jubeljaar. En misschien weet u, we hebben daar een poosje geleden over gesproken, dat met het jubeljaar iedereen al zijn bezittingen terugkreeg. Dat met het jubeljaar alles werd hersteld zoals het geweest was. En zo zou de Messias komen om alles te herstellen. Daar hebben de vroom naar uitgezien. Naar kerstfeest. Naar de komst van de Heere Jezus Christus. Maar het was nog niet in de dagen van Daniël. En toen kwam de profeet Haggai. En Haggai heeft gezegd toen stond de tweede tempel er. En de mensen die waren bedroefd, want vroeger was de tempel veel mooier. De tempel van Salomo, die was veel en veel mooier dan die tweede tempel die hersteld werd na de ballingschap. En de oude mensen die de vroegere tempel gekend hadden, die braken in snikken uit. Maar toen heeft Haggai gezegd dat ze niet behoefden te wenen, want de heerlijkheid van dit tweede huis zal heerlijker zijn, zegt de Heere der Heerscharen, dan de heerlijkheid van dit eerste huis. Want in dit tweede huis zal ik vrede geven. In die tweede tempel, daar zou de Heere Jezus komen. En daar is Hij geweest. Eer de tweede tempel afgebroken is, dat is 70 na Christus gebeurd, moest het kerstfeest worden. De Heer Jezus is niet te laat geboren, maar Hij is precies op tijd geboren. En gemeente, voor wie zijn al die voorzeggingen over dat tijdstip van de geboorte van de Heer Jezus, voor wie zijn die nu tot troost geweest? Wat was nou het volk dat daarnaar uit heeft gezien? Welke mensen zijn daar werkzaam mee geweest? Het blijkt dat heel veel mensen de diepere strekking niet begrepen hebben. En alleen maar uitgezien hebben naar een Messias die komen zou om het aardse leven te verbeteren. Kijk, als een mens denkt, gemeente, dat hij met zijn eigen wijsheid de dingen wel voor elkaar krijgt, dan heeft hij de Heere Jezus Christus niet nodig. Weet je wie naar kerstfeest hebben uitgezien, jongens en meisjes? Dat waren mensen die het niet wisten. Die niet wisten hoe ze ooit nog zalig moesten worden. Mensen die het niet op konden lossen. Mensen die het niet vlak konden krijgen tussen de Heere en tussen hun ziel. De Heere zegt daarvan, ik zal de blinden leiden. Dat zegt de Heere Jezus Christus over zijn komst. Ik zal de blinden leiden in de wegen die ze niet geweten hebben. En op de paden die ze niet gekend hebben. Mensen die vastgelopen waren en die een leidsman nodig hadden. Welke mensen hebben uitgezien naar de komst van de Messias? Wel niet degenen die met hun eigen gerechtigheid de zaken op orde kregen. En er waren heel veel Joodse mensen die door hun doen en laten vrede kregen in hun hart, want ze hadden immers aan hun plichten voldaan. Meer konden ze en behoefden ze toch ook niet te doen, dachten ze. Maar er waren ook mensen in het Oude Testament die kregen dat nooit voor elkaar. Die hebben even getrouw al hun plichten gedaan en de ceremoniële wetten onderhouden. Maar die bleven zondaar. En die konden zonder God niet leven. Dat zijn mensen die naar de geboorte van de Heere Jezus hebben uitgezien. Dat zijn mensen die met David hebben gezongen. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Dat zijn mensen die gezegd hebben, Heere, als ik het zou kunnen betalen met wat ik had, u mag alles van mij nemen. Maar ik weet dat helpt niet. Er is een andere gerechtigheid nodig. Welke mensen hebben naar de Heer Jezus uitgezien? Niet degene die zichzelf konden regeren. Die de leiding van hun eigen leven in handen menen te hebben. Maar juist die mensen die van de troon af zijn gestoten. Juist die mensen die de zonde niet de baas konden. Die hun leven niet op orde konden krijgen. Die hebben uitgezien naar de regering van vorst Messias. En gemeente, dat is in het Nieuwe Testament niet anders. Hoe maakt de Heere nou plaats voor kerstfeest in het leven van zijn volk? Wel, dat doet hij door hen te ontdekken aan hun blindheid en aan hun dwaasheid. Dat doet hij door hen te ontdekken aan hun onkunde. Dat doet hij door hen te ontdekken aan hun ongerechtigheid. En aan de straf die zij waardig zijn door de zonde. Dat doet hij door hen te ontdekken aan hun onmacht. Dat ze nou niet ineens in staat zijn om de zonde uit hun leven weg te bannen. En die toch in de zonde niet leven kunnen. Dat zijn mensen die uit gaan zien naar de komst van de Messias. Arme mensen, arme zondaren, verloren mensenkinderen. Die het inleven dat het maar van één kant moet komen. En maar van één kant kan komen. En zo is er een Messias verwachting geweest door het hele Oude Testament heen. Men heeft de dagen afgeteld. Maar het duurde zo lang. Want uiteindelijk, dan hebben zelfs de profeten het er niet meer over. Uiteindelijk, dan zwijgt zelfs de stem van Gods knecht. En dan duurt het nog 400 jaar. En dan lijkt het nooit, maar dan ook nooit meer te kunnen. En dan wordt het kerstfeest, jongens en meisjes. Kerstfeest, dat is zo'n onuitsprekelijk groot wonder. Het is kerstfeest geworden toen het niet meer kon. Het is kerstfeest geworden toen in menselijke berekeningen de dagen al lang voorbij waren. Maar de Heere Jezus kwam precies op tijd. De Heere Jezus komt als de dagen vervuld zijn. Als zijn kinderen geleerd hebben dat ze in de weg van het onderhouden van de ceremonieën geen vrede kunnen krijgen voor hun ziel. Het wordt kerstfeest als het een wonder is. De gemeente, zo is het ook vandaag nog. Het wordt kerstfeest als het niet meer kan. Het wordt kerstfeest als het een wonder is. En daarom zeg ik, zo'n kerstfeest in je eigen leven, dat vergeet je niet meer. Zo'n dag vergeet je niet meer. Zo'n wonder vergeet je niet meer. Als het voor een arme, een ellendige, een nooddruftige nog kan. En zo zijn er nog die uitzien naar de tweede komst van de Heer Jezus. Naar de wederkomst. En dat gaat eigenlijk op precies dezelfde manier. Daar is al zoveel mee gespot. En er zijn steeds meer mensen, zo lijkt het, die wederkomst nog verwachten. Maar er zijn er nog. Ook vandaag nog, die met Guido de Bray zien dat de Heer bezig is om zijn komst voor te bereiden. Dat alles daaraan moet medewerken. En die wel eens mogen zeggen, daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus. Guido de Bray, hij heeft de dagen afgeteld. En toen de dagen vervuld werden, toen mocht hij naar huis. We gaan naar onze derde gedachte, door Gods kind beleefd. Maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 102. Daarvan het 7e en het 12e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren. Gij zult haar klacht verhoren. Psalm 102, vers 7 en 12. onze derde gedachte door Gods kind beleefd. En dat is persoonlijk. Onze eerste gedachte ging over Gods raad, die over alle dingen gaat, ook over het wereldbestuur. Onze tweede gedachte ging over Gods volk. Hoe er een verwachting was onder het volk des Heren, het hele Oude Testament door. Maar onze derde gedachte is persoonlijk door Gods kind beleefd. En het geschiedde als zij daar waren dat de dagen vervuld werden. Dat was persoonlijk voor Maria. De dagen van haar zwangerschap werden vervuld. En dat was hoogst ongelegen. Dat kwam helemaal niet uit. Het was het meest ongunstige tijdstip. Voor Maria kon het al helemaal niet, want het huis van David was in een vervallen staat. Maar er zou een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En dat gebeurde op Gods tijd en op Gods wijze. De dagen werden vervuld. Dagen. Er staat niet de tijd werd vervuld, maar de dagen. Ja, dat is zoals er een broertje of zusje geboren staat te worden, jongens en meisjes. Dan zeg je, hoeveel dagen duurt het nog? En dat kunnen papa en mama nooit precies zeggen, maar dan tel je de dagen af. En dat doet moeder ook. En dat heeft Maria ook gedaan. Dat doet iedere moeder die een kindje verwacht. Dat geeft allerlei gedachten en allerlei worstelingen. De dagen vervuld. Maar het was niet alleen voor Maria. Er staat niet dat haar dagen vervuld werden, maar de dagen werden vervuld. Dus daar zit u weer iets in van dat de regering van de Heere ook over haar leven. Het stond in een veel breder teken. Die ene zwangerschap. En dat heeft Maria natuurlijk zelf niet zo kunnen bezien. Haar kind was de zaligmaker voor haar persoonlijk. Dat maakt die zwangerschap van Maria dubbel bijzonder. Wat zij meegemaakt heeft, dat maakt verder niemand mee. Zij heeft de Heer Jezus in haar lichaam gedragen. En zij heeft al de dingen meegemaakt die een zwangerschap met zich meebrengt. Maar in zich droeg zij haar zaligmaker. Die geboorte is veel bijzonderder geweest dan een gewone geboorte. Maria heeft niet alleen een kind gekregen, maar Maria heeft haar zaligmaker ter wereld mogen brengen. Als zij daar waren. Je hoort nog wel eens in kerstvertellingen dat ze net op tijd gekomen zijn, maar nou, dat weten we niet. Er staat als zij daar waren, misschien waren ze daar al een poosje. En dat maakte ook des te erger dat er geen plaats was voor hen lieden in de herberg. Er was gelegenheid genoeg geweest om de deuren open te zetten. Maar gemeente, zo is er nog een volk op deze aarde dat Christus voortbrengt. Niet naar het vlees, laat dat heel duidelijk zijn. De Heer Jezus wordt naar het vlees niet meer geboren. Maar dan wil ik even de preek in herinnering roepen die ik vorig jaar gehouden heb. Waar de apostel Paulus zegt, totdat Christus een gestalte in u krijgt. En ik weet niet of u zich dat nog herinneren kunt, maar dat is het beeld eigenlijk van een geestelijke zwangerschap. Christus wordt pas geboren als hij een gestalte in ons gekregen heeft. De tijd moet daarvoor rijp zijn. Hij wordt ontvangen in het hart in de wedergeboorte. Maar hij openbaart zich pas als hij een gestalte heeft gekregen. En zo is er nog een volk. Zo zijn er nog mensen die de dagen aftellen. Voor wie de tijd nog niet rijp geworden is. Die een geestelijke zwangerschap meemaken. die uitkijken naar de komst van Christus, die verlangen naar zijn openbaring. Dat zijn mensen die kunnen niet zeggen dat er niks in hun leven gebeurd is. Want er is veel in hun leven gebeurd. En ze hebben leren zien dat ze door al hun werken nooit meer zalig kunnen worden. En ze hebben er oog voor gekregen dat het door een ander wel kan. Maar die ander, die kunnen ze niet eigenen. Ze kunnen de armen niet om dat kind heen slaan. Ze hebben hem nog niet gezien. Laat staan in de armen gehad. En wat is het dan nodig? Dat die dagen vervuld werden. Veel mensen zeggen, Christus is geboren. Dat hoeft allemaal niet meer. Je moet hem gewoon aannemen en dan is het klaar. Maar gemeente, dan mis je de bevinding. Dan mis je de toepassing. Christus is wel geboren, dat is waar. Maar hij zal ook door ons persoonlijk gekend moeten worden. Geëigend moeten worden. En dat gaat ook in de weg van een soort geboorte. Een geestelijke geboorte. Door de weeën heen, door de geloofsoefeningen heen, moet het komen tot de kennis van Christus. Zo was het ook bij Simeon. Voor Simeon moesten de dagen vervuld worden. Simeon wist dat de Messias kwam. Maar de tijd moest vervuld worden. De dood zat hem op de hielen. Hij heeft de dagen afgeteld. Maar hem was een belofte gedaan door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. En toen de dagen vervuld werden, toen werd hij door de Heilige Geest in de tempel gebracht. Toen werd dat kind aan zijn hart geopenbaard. Toen mocht hij het letterlijk in de armen nemen. En toen heeft hij door het geloof uitgeroepen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zie wel, jongens en meisjes, dat de dagen ook voor Simeon vervuld moesten worden. Hij heeft de Heer Jezus niet in zich gedragen, lichamelijk. Maar ook hij heeft de dagen afgeteld. Ik denk aan Anna. Ook voor Anna moesten de dagen vervuld worden. Het kon bijna niet meer. Een weduwe van 84 jaar. Ze week niet uit de tempel. Nacht en dag biddende. En toen de dagen vervuld werden, toen mocht ze dat kindje zien. Ik denk aan Bartimaeus. Ja, dat is lang na kerstfeest. Maar ook voor Bartimaeus moesten de dagen vervuld worden. Hij had gehoord van Jezus de Nazarener. En hij wist dat er maar één was die hem verlossen kon. En dat was die Jezus. Maar hij was blind. Hij kon niet bij Jezus komen. En toen de dagen vervuld werden, toen kwam Jezus voorbij op de weg. En toen heeft hij geroepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner, ontferm u mijner. Toen mocht het kerstfeest worden voor Bartimaeus. Hoewel de Heer Jezus al meer dan 30 jaar geleden geboren was. Maar toen pas werd het kerstfeest voor Bartimaeus. Ik denk aan Paulus. De dagen voor hem moesten vervuld worden. Het was 3 dagen dat hij niet zag en niet at en niet dronk. De Heer was in zijn leven gekomen, maar hij kon zo niet sterven. En hij moest sterven, een hele diepe weg. En toen de dagen vervuld werden, u ziet, het duurt ook niet bij iedereen even lang. Toen de dagen vervuld werden, behaagde het God aan hem zijn zoon te openbaren. Ik denk aan Cornelius de hoofdman. Boek Handelingen. Hij wilde woorden der zaligheid horen. Er was een verwachting in zijn hart, maar hij kende de Heere Jezus niet. En toen moest Petrus daar naartoe om die boodschap te brengen. En gemeente, zo gaat het nog. De tijd moet rijp zijn. En dat kan vandaag zijn uitziende zielen, dat kan morgen zijn, dat kan over een jaar zijn. Dat laat zich niet forceren. Er is er maar één die weet wanneer de tijd rijp is. Kunt u daar niks van zeggen dan, dominee? Ik mag de Heere niks voorschrijven, maar kan er wel iets van zeggen. Wat de Bijbel ons daarover leert. Wanneer zijn de dagen vervuld? Als de weg van zelfverlossing is afgesneden. Want de Heere Jezus openbaart zich niet aan doe-het-zelvers. Die zeggen later, ja, maar ik heb er ook nog het een en ander aan gedaan. En dat wil de Heere Jezus niet. Hij openbaart zich aan uitgewerkte zondaren. Weet je aan wie hij zich openbaart? Aan mensen die geleerd hebben wat ze verdiend hebben. Anders zal de openbaring van de Heere Jezus nooit een wonder voor hen zijn. Aan diegenen die het met God eens geworden zijn. Die een welgevallen hebben gekregen aan de straffen van hun ongerechtigheden. Zou de Heere Jezus zich dan verborgen houden? Daar kan een mens van zichzelf niet komen. Maar als de Heere een mens daar brengt, dan doet hij dat om zijn Zoon te openbaren. En dat gaat in een weg waarin je het ook niet meer kunt overzien. Maria heeft het ook niet overzien. Het was een hele onbegrepen weg. Het leek allemaal tegen haar te zijn. Het geschiedde als zij daar waren, toen ze zo ver van huis waren, toen er een wereldverschuiving plaatsvond in die dagen. Toen werden van Gods kant de dagen vervuld dat ze baren zou. Mag u dat ook weten? En als u nou zegt, het is kerstfeest vandaag, maar dominee, wat u nu zegt, dat ken ik niet en dat heb ik niet, dan hoop ik dat er toch vandaag waarheid mag worden. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Rust dan toch niet tot je weten mag met de herders dat u heden geboren is, de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. Want deze zaligmaker, die openbaart zich nog. Ook vandaag nog, door zijn woord en door zijn geest. Maar er moet wel tijd voor zijn. De tijd moet wel rijp zijn. Er moet wel plaats voor zijn. En de Heere stelt dat geen dag langer uit dan nodig is. Als de dagen vervuld zijn, als Gods raad vervuld is, dan zegt hij, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen. Amen.